Goedenavond, dames en heren. We zijn er eindelijk geraakt. Podcast 172 en we zijn er eindelijk om, de Super Bowl week bijna af te sluiten. Want allee, we zijn bijna aan de Super Bowl. Dit is de AFCB podcast. We zijn nu live op donderdag, iets later dan gewoon. Maar dat komt omdat we later in deze aflevering een special appearance zullen hebben recht vanuit Las Vegas. Zoals jullie al gezien hebben onlangs op de socials, Dirk en Frans zitten daar nu. In naam van Live in the Zone en American Football Community Belgium. Zij zijn daar alles van de sfeer aan het opsnuiven wat er daar allemaal te beleven valt. De goede dingen, de minder goede dingen, de dingen waar we zeker niet over mogen babbelen in deze podcast. Vanavond babbel ik niet alleen in deze podcast. We hebben een paar kleppers kunnen uitnodigen en ik als Minnesota Vikings fan kan alleen maar trots op zijn. Dus vanavond voor de Packers, de 2010-2011 Super Bowl champion Packers, komt Rijn en Jan mij vervoegen. En voor de 2017-2018 Philadelphia Eagles winnaars komt Alexi mij vervoegen. Alexi, welkom terug in deze podcast. Vorig jaar zat hij zelf opnieuw. Dit jaar in een andere hoedanigheid. Of ben je het al wel gewoon dat dit jaar niet als Super Bowl afgevaardigd is van de NFC?
Direct op Alexi.
Hoe lang heeft dat geduurd? Een minuut en een half? Nog niet?
Een minuut en half. Maar we moeten wel nog eens babbelen over die Super Bowl van vorig jaar. Het is vrij.
Nee, we moeten daar niet
iconisch voor u. Opnieuw babbelen we over de Chiefs, niet over de Philadelphia Eagles. De toon is gezet. Dit is de AFCB-podcast. Dit is niet overtime. We zullen niet gecanceld worden. Iedereen van harte welkom in deze podcast. Alexi, Jan en Rijn, hoe hard hebben jullie uitgeleefd naar deze Super Bowl van het aankomend weekend?
Ik zit vooral een beetje dubbel, want ik kan de Super Bowl waarschijnlijk niet zien. Ik ben weg voor het werk. Mijn eigen domme fout geweest. Ik heb die verkeerd ingepland. Dus ik ga hem proberen.
Of uw werk?
De Super Bowl. Want ik heb een half jaar geleden heb ik vorig weekend dichtgezet de maandag en de vrijdag dichtgezet met verlof. En een maand geleden merkte ik opeens dat die datum verkeerd was. Maar toen was het kwaad al geschiet en dus zit ik nu een beetje met de gebakken peren. Maar ik ga proberen een creatieve oplossing in het buitenland te vinden en ergens in een hoekje op een telefoon te kijken. Dus,
perfect geregeld.
Absoluut. Maar Jan, ik kijk er wel naar uit, absoluut.
Ja, ik hoop dat de Superbowl-plannen beter zijn dan die van Rijn.
Het enige voordeel is dat ik een uur ga winnen, want ik zit in Londen. Dus voor mij start het avontuurtje om 11:30. Ik ben wel op een tijd met mijn stilaan hoogzwangere dame, maar die moet uiteraard zeker om 9:30 het bedje in. Dus ik ga sowieso, denk ik, de eerste helft ergens in een coole sportsbar in Londen kijken, waarvan dat er zeker wel wat zijn. En dan de tweede helft, denk ik, in de kamer. Dus maar kijk er wel naar uit. Zeker, moet ik wel zeggen, en ik hoop dat dat voor onze luisteraars en kijkers ook wel zo is, zeker dankzij onze unieke content van onze twee vrienden in Vegas, doet je echt enorm veel zin krijgen. Gewoon die persoonlijke vragen die Frans en Dirk kunnen stellen, dat geeft toch wel wat extra cachet. En we zijn ook wel echt bijzonder trots. We hopen volgend jaar nog iets meer. Ja, inderdaad. Dus we hopen inderdaad wel volgend jaar echt nog meer erbij te mogen zijn. En misschien ook wel nog op de honors eventueel in de wedstrijd zelf. Maar we zijn nu al blij dat we twee mensen daar ter plaatse hebben.
Ja, ik denk dat gaan we daar uiteindelijk nog wel redelijk uitgebreid over babbelen. Frans en Dirk komen ook later nog in deze podcast. Dus blijf zeker luisteren, want die hebben ondertussen nog heel veel unieke dingen meegemaakt. Dirk heeft zelfs bijna al zijn vlucht moest bijna landen door een hartaanval. Hij is toch kunnen doorvliegen. Dus ik denk dat zijn gebuur ergens wat miserie heeft gehad. Maar ik denk dat hij dat straks misschien uit te doen kan doen. Alexi, misschien nog een kleine call to action van onze kant. Wij gaan zondag gaan kijken naar O'Leary's. Ik denk dat die tickets nog steeds te koop staan. Dus een warme oproep aan iedereen. Als je nog een plaatje zoekt om naar de Super Bowl te kijken, O'Leary's, Gent en ik veronderstel ook Hasselt in samenwerking met de Shotguns zullen de Super Bowl integraal uitzenden. Vanaf 12:30 of vanaf 12:00 zijn we dat zeker. Zijn we dat zeker allemaal aanwezig. Ik denk dat we met een vrij grote bende zullen zijn vanuit de Discord. Ook kleine reclame voor de Discord ondertussen. Heel levende groep op dit moment over alles wat je maar kan denken. De koers is vandaag gepasseerd. Basket ook, maar natuurlijk NFL komt zeker aan ter sprake. Dus als die als die interesse nog is, de link staat in de Instagram. Goed, jongens.
Gaan jullie zondag allemaal een roos dragen, zodat jullie elkaar herkennen of zo?
Ik heb beloofd om een boek mee te nemen.
Een boek?
Je kan mij herkennen aan de boek en Alexi kan je herkennen aan de traantjes.
Ik dacht dat je een lege trofiekast ging meebrengen, eigenlijk, Jens. Met een lege kast zou je heel herkenbaar zijn.
Omdat ik klaar was om jullie wat... To blow smoke up your ass, had ik alles opgezocht van al de teams die hier vanavond aanwezig waren. Zelfs van de Giants, want Robbo was even voor de podcast nog aanwezig. En ik heb ook opgeschreven hoeveel appearances dat de Vikings ondertussen nog hadden. De laatste is van 1977 geleden. Dus als de trend zich voorzet, zouden we eigenlijk...
Wie ben je eigenlijk om ons kritiek te uiten?
Ik was nog niet geboren op dat moment. Dat was 20 jaar voordat ik geboren was. Ik kan niet weten om iets dat ik niet bij was. Maar ik heb ondertussen... Jullie in jullie levensloop hebben de Super Bowl al meegemaakt met jullie teams. Ik kan helaas nog niet spreken over hoe dat voelt. Maar ik kan helaas ook nog niet zeggen dat ik geweend heb.
Jij weent om regular season trophies. Maar goed, dit terzijde. Het gaat over echt grote ploegen, dus het gaat over de Super Bowl, ja.
Ja, oké. Okay. De Super Bowl van zondag. We hebben 6 minuten verloren. Het is precies overtime hier. 6 minuten verloren zonder over de match te babbelen.
Dirk is niet blij in Vegas.
Ja, de big game komt er zondag aan. Chiefs at 49ers of 49ers at Chiefs. Ik weet niet wat de thuisploeg is, maar dat maakt geen hol uit. Heren, om het in Dirk zijn stijl verder te zetten. Mochten we deze twee teams verwachten in de Super Bowl? Want ik ben gaan kijken naar de pre-season rankings die wij ingevuld hebben ergens, ik weet niet meer wanneer dat precies was.
Augustus.
Augustus.
Ja. Ja.
Er zijn 2 personen die de Chiefs en de 49ers op 1 en 2 gezet hebben.
Oh.
Ik, dat zal een gelukje geweest zijn. En Alexander heeft die ook op 1 en 2 gezet. Voor de rest had niemand ze op 1 en 2.
1 en 2 zijn mensen die hem... De Chiefs op 1 bijvoorbeeld, of zeg je nu enkel op 1 en 2? Ik,
Alexander en ik hadden de Chiefs op 1 en de 49ers op 2. Voor de rest was er geen een van onze redactie die deze twee teams op 1 of 2 had gezet.
Maar dat hoeft ook niet, hè.
Samen.
Die de Niners in de top 4 gezet hebben. Ik denk dat
voilà,
iedereen,
ik bedoel,
de top 4 had.
Het zijn play-offs.
Niners stonden op 6 bij jou, Alexi.
Ah ja, voilà. Maar dat weet hij plots wel heel goed.
Zeer snel.
Ik heb alles opgezocht. Ik heb de slechtste rankings opgezocht. De 7 is voorgekomen bij Rijn zelfs. Voor de 49ers. De Chiefs, de laatste ranking was 4. Bij Jurgen.
Ja.
Dus kunnen we zeggen dat het misschien een kleine verrassing is dat we net deze twee teams zien in de Super Bowl? Of waren we wat verblind in het begin van het seizoen?
Ja. Het is, ik denk dat vooral ook nog de factor Brock Purdy speelde bij vele mensen ook nog mee. Was vorig jaar, was dat een fluke season? Of wat zeggen ze nu weer al bij tweedejaars quarterback?
De sophomore slump.
Voilà. Ja. En hij had al wel iets bewezen, maar hij had nog niet bewezen dat hij een team een heel seizoen kon dragen. En dat hield misschien sommige mensen nog wel tegen om de Niners wat hoger te zetten. Bij de Chiefs had je dat uiteraard niet. Daar heb je Mahomes en Reed en Kelsey. Dus geen twijfel, die zet je gewoon in die top 5 of die zet je op 1. Maar de Niners, daar waren sommige mensen misschien nog een beetje weigerachtig ten opzichte van die jonge quarterback die ondertussen wel heeft bewezen dat hij het kan.
Ik vind het heel moeilijk om nog te spreken over pre-season rankings. Dat is al zo ver, er is zoveel gebeurd. Ik zal het nooit iemand kwalijk nemen om dat daar een beetje verkeerd in te schatten. Er zijn zoveel moving parts in een seizoen. Sterspelers die uitvallen, bepaalde schedules die dan plots zijn. Je weet ook, je speelt dan tegen ploegen die vorig jaar slecht waren, die dan dankzij een draft zoveel beter zijn, waardoor dat je strength of schedule zoveel verandert. Dus het enige... Ik vind eigenlijk, als ik moet kijken van zijn het verrassingen, dan kijk je naar het begin van de playoffs. Wie was daar? Hoe was die trend dan? En wie staat er nu? En dan denk ik, en blijf ik erbij, dat de Niners wel een verrassing zijn, omdat ze toch een aantal mindere wedstrijden gespeeld hebben. Terwijl je bij de Chiefs zag dat er echt een upward sign was. En die hebben dat bevestigd. Ja. En daarom zijn ze ook mijn favoriet voor deze wedstrijd, kan ik al verklappen.
Ja, klopt. Ik vind ook dat de Niners wat teleurgesteld hebben in de playoffs. In het reguliere seizoen maakten ze iedereen kapot, tot die ene match tegen de Ravens dan. En in de playoffs kwamen ze telkens terug van hun achterstand. En oké, tegen de Lions en de Packers... Goede teams, maar tegen de Chiefs kan je dat niet riskeren.
En toch, inderdaad, het is zoals dat je zegt, Jan. Nu spreken we op die manier, de Chiefs upward trend. 49ers stellen wat teleur. In het seizoen zelf was het omgekeerd, want Chiefs op een hele valse noot gestart tegen de Lions. 49ers waren hut van hut, totdat ze plots 3 matchen op een rij verloren tegen de Browns, de Vikings en de Bengals. Dachten we plots terug van, misschien zijn de 49ers hut niet. Twee ploegen waarvan we toch al getwijfeld hebben dit jaar. En ik durf ook eerlijk zeggen van mijn, kant, en dat is dan misschien eerder omdat ik ook college volg. Vorig jaar hadden we de Georgia Bulldogs. Super dominant, hebben uiteindelijk de championship gewonnen. Dit jaar hebben ze heel veel krediet gegeven, net omdat ze zo dominant waren vorig seizoen. En dan zijn ze fell flat on their face in de playoffs. Dus ik was wat sceptischer over de Chiefs, omdat ik geleerd had uit het college seizoen.
Maar dat is hier net omgekeerd, denk ik. En er is geen één team die dit jaar tijdens het regulier seizoen een volledig seizoen erbovenuit heeft gestoken. Denk
nooit,
ik toch.
Nooit.
Ravens.
Ook de Ravens. Maar ook de Ravens hebben een paar matchen gehad dat je dacht van, is dat wel? Dus ik denk niet dat je ze daarop kan afschrijven. En dat is net de Chiefs, hè. Vorig jaar hadden ze ook een mindere periode, op het einde net, denk ik zelfs. En dan in de playoffs stonden ze daar weer, stonden ze in de Super Bowl en ja, winnen ze die natuurlijk. Dus ik denk dat het relevanter is om te kijken naar die afgelopen wedstrijden van beide teams dan naar bijvoorbeeld de match tegen de Lions in het begin van het seizoen.
De pariteit van het mooie aan de NFL, de pariteit die er heerst, zorgt ervoor dat we niet moeten spreken over een scenario waarbij dat Real Madrid altijd alles wint, of Dortmund of Bayern München bijvoorbeeld in de voetbal in Duitsland altijd alles wint. Het is juist leuk. We zijn ook natuurlijk met een microscoop, zeker bij de AFCB-podcast. We volgen alles op de voet. Je luistert naar die onnozele pundits in Amerika en je hebt echt het gevoel alsof dat één ploeg de ene week fantastisch is. En dan beginnen die te zeggen, ja, maar de laatste weken, dat gaat dan over 2 wedstrijden die een ploeg fluky kan verliezen en dan plots is een ploeg niks meer waard. Dus de vluchtigheid van analyses stoort me enorm in American football. Ik probeer het, we zeggen nu net, ik doe het ook, hè. Ik zeg over de Niners 2 slechte matchen. Ja, ze staan ondertussen in de Super Bowl. Ze hebben het ook goed gemaakt. Dus we doen allemaal mee aan die vluchtigheid van analyses. Ook omdat er natuurlijk maar 17 à 20 wedstrijden zijn om te beoordelen. Hè. Doe 40, 50 wedstrijden, zoals veel voetbalploegen. En je kan misschien een eerlijker beeld vormen. Maar bon, ik denk dat we er wel over uit zijn dat de Chiefs een trend-up lijken te hebben en de Niners een beetje vlak gaan, maar dat is geen garantie voor geen van beide ploegen om te winnen of verliezen zondag.
Kunnen we het dan wel verklaren dat bij de bookies dat de 49ers toch de favoriet zijn van deze Super Bowl?
Nee. Dat mogen jullie mee uitleggen.
En Andy Reid gaat ermee akkoord, hè? Dirk heeft het vandaag gevraagd. Heeft het letterlijk vandaag gevraagd aan Andy Reid. Dus die clip staat op onze socials.
There is something I thought we'd never say.
Ja, wel.
Ik begrijp dat wel, want uiteindelijk kijk je naar die offense van de Niners, die is gewoon compleet. Hè. Die hebben 3 goede receivers, op zich wel. Een goede tight end, een goede running back, top running back zelfs. Op QB zijn er wat vragen, zeker na de playoff matchen, maar Purdy heeft dit seizoen al goed gedaan. Terwijl bij de Chiefs heb je eigenlijk enkel Mahomes, Kelsey en ja, die receivers, we zijn het al heel het seizoen, dat zijn eigenlijk allemaal wide receivers 2's. Dus ik begrijp het wel. En die Chiefs O-line is niet meer wat die vorig jaar was. Ik vind de Niners gewoon een completere ploeg. Dus ik versta wel dat ze favoriet zijn. Maar ja, bij de Chiefs heb je Mahomes en Kelsey. En dat is het beste duo in de playoffs.
Ja, voordat we wel het kleine detail uit het oog verliezen. Wide receivers 2, dat klopt. Als je Travis Kelsey als wide receiver 1 ziet, is dat geen probleem. Maar je zit wel met de rookie Rashee Rice, die net geen 1000-jaar seizoen heeft gehaald.
Klopt, maar het is geen Brandon Ayuk, het is geen Deebo Samuel, geen George Kittle. Ik vind toch dat die drie wat meer uitstralen dan Rashee Rice, die het zeer goed heeft gedaan, volgend jaar waarschijnlijk ook. Maar die heeft nog niet die ervaring dat die receivers van de Niners wel hebben. En we hebben het er ook over gehad bij de Lions. Misschien was dat wat er hen mankeerde. Dat ze niet genoeg ervaring hadden. En dan deze cruciale matchen, en deze playoff matchen. Terwijl die Ayuk, Deebo Samuel, McCaffrey zelfs, hebben al playoff ervaring. Vorig jaar geen Super Bowl kan je zeggen, maar wel die playoff ervaring. En ja, dan begint het verschil.
Ik denk dat vooral de X-factor gaat zijn in de Super Bowl deze keer. Ervaring. Ervaring. Zowel op het gebied van coaching als op het gebied van key spelers. En dan moet je eigenlijk, als je bijvoorbeeld de 2 coaches gaat vergelijken, Andy Reid, zoals Frans ook deze week heeft gevraagd aan Andy Reid. Die heeft Super Bowls gewonnen, die heeft Super Bowls verloren. En als je naar Kyle Shanahan gaat kijken, die heeft vooral op zijn donder gekregen in grote games. Zij het als offensive coordinator, zij het als head coach. Je hebt de 28-3 van de Patriots tegen de Falcons, waar hij als offensive coordinator bij de Falcons stond. En dan heb je de vorige Super Bowl, waar dat deze twee ploegen rechtlijn tegenover elkaar stonden, was hij de head coach van de Niners. Dus op het gebied van ervaring, en dan helemaal van boven staat de head coach, gaat dat volgens mij een X-factor zijn in deze Super Bowl.
Ja. Mijn visie over ervaring is al een aantal keer bevestigd, vind ik, Rijn. Dus ik ga daar tegenin. In die zin dat ik... Mm-hmm. Ik geloof ook niet in die lijstjes. Lijstjes zijn erom gebroken door. Je hebt op je donder gehad. Het gaat er gewoon over. Elke Super Bowl is anders. Of je nu vier Super... Dat het in jouw hoofd gaat kruipen? Misschien. Maar de spelers moeten het nog altijd uitvoeren. Dat je dan een mindere playcaller gaat worden, omdat je wat zenuwachtiger wordt. Ik weet het niet. Mm-hmm. Het is, elke Super Bowl is een wedstrijd op zichzelf. En dus ik heb het al helemaal moeilijk met van... Ja, hij chokt altijd in de playoffs. Ook, hoe noemt hij van de Ravens? Lamar Jackson chokt in de playoffs. Ik weet het niet. Er zijn wel wat vergelijkingen met Aaron Rodgers, die ook wel durfde minder te spelen in de playoffs. Maar ik denk niet... Mijn inzicht is dat de ervaring niet zo'n rol gaat spelen. Waar dat het dan wel zit, dat zullen we dan bij de analyse van de verschillende groepen eventueel kunnen duidelijk maken.
Dus volgens jullie moeten we het in deze komende Super Bowl niet bij de coaches gaan zoeken, maar bij de spelers.
En daar zijn alle twee goeie, zijn alle twee goeie, hè? Dus alle twee goede playcallers. Dus ik zou niet weten waarom dat we moeten denken dat daarin... Het zit, volgens mij zit de crux bij de Chiefs defense. Voilà.
Ja, want die is beter geworden doorheen de playoffs.
Die is beter geworden, maar je weet, je krijgt zo'n juggernaut, zoals Alexi terecht zegt, voor je. Gaan ze dan toch door het ijs zakken? Kunnen ze de schade beperken? Wie neemt de tos? Wie begint aan de wedstrijd? Voilà. Al die dingen. Eén fumble en je kan er 14 achter staan. Dus ik weiger eigenlijk altijd in de geschiedenis te kijken, omdat het ook altijd verschillende spelers zijn. En ik kijk altijd, dit is een match op zichzelf staand. Dus, en er zal al genoeg druk zijn op elke speler, hoor. Je moet ook weten, je hebt vorig jaar gewonnen als Chiefs zijnde. Speel je dan per se relaxer? Ik weet dat niet. Ik denk dat de hoogspanning, de verwachtingen even hoog zijn. Omdat er nu ook geen... Er is nu geen mega uitgesproken favoriet. Er zijn een aantal spelers die wel voelen dat ze zich moeten bewijzen, maar ik weet niet of er een team is dat met veel hogere verwachtingen... Tenzij dat je het gelul over Dynasty wil beginnen en zij daar gevoelig aan zijn, de Chiefs. Maar
ik denk nu wel dat bijvoorbeeld Patrick Mahomes iets minder gespannen zal staan dan Christian McCaffrey, voor wie het zijn eerste Super Bowl is, zijn eerste kans op een ring. Mahomes heeft er al twee. Ik denk wel dat het is niet de beslissende factor, maar wel een factor kan zijn in die wedstrijd.
Ja, dat heeft hij ook verteld, hè, in een van de interviews, Patrick Mahomes. Ik denk dat het een vraag... Was het een vraag van Frans? Ik weet het niet. Waar dat hij effectief zegt van, ja, kijk, ik ken dit toneel, ik weet wat ik aan mij kan verwachten. En dat heb je bij een deel van de Niners dan weer niet. Waaronder je quarterback, waaronder je star running back. Want de druk ligt wel degelijk, wat mij betreft, bij de Niners. Omwille van
meer,
dat die...
sowieso meer, ja. Daar ben ik akkoord. Ja.
Daar ligt die wel.
Dus maar het is natuurlijk wel een... De Super Bowl is wel een circus, waaraan sommige spelers wel even zullen schrikken deze dagen, want van mij wel veel verplichtingen, et cetera. Maar ik kan me wel voorstellen, niet vergeten, we doen precies of die spelen een NFC Champions game bij ons hier in Oostende of bij de Castel Nitro's. Hè. Alsjeblieft, een NFC Championship game. Wat denk je, wat voor spanning dat daarop staat voor je eigen publiek? Of laat het nog op verplaatsing zijn? Dat zijn al gigantische momenten in je leven. Ik denk, eens dat die wedstrijd begint, je zit in een stadion dat trouwens helemaal niet intimiderend is. Dat is een non-factor. Dat gaat vol met bobo's zitten en hier en daar wat supporters, dus daar ga je, de crowd noise, dat is verwaarloosbaar. Ik denk, als ik ooit naar een Super Bowl ga, dat ik heel teleurgesteld zou zijn over de atmosfeer, omdat dat echt een heel mellow gedoe gaat zijn met drankjes van $20. Dus dat is ook al iets dat je niet moet bijrekenen. Dus ik denk, eens dat die first kick-off weg is, dat dan de odds wel weer gelijk zijn. Maar ik ben wel akkoord dat de druk wel zeker meer bij de Niners ligt dan bij de Chiefs, die iets minder te bewijzen hebben. Ja.
Als het spreken over de circus... Je zegt het, ik denk dat er niemand beter is om te getuigen welk circus we effectief aan het meemaken zijn of welk circus we effectief zien.
Daar zijn ze!
In Las Vegas. En daarvoor hebben we twee special guests. Ik denk dat we ze vandaag special guests mogen noemen. Live vanuit Las Vegas, Dirk, Frans. Hallo. Welkom, heren. Hoe gaat het?
Ze worden buitengeshot, juist. Ze worden buitengeshot.
Hallo. Verstaan jullie ons ten eerste?
Goed genoeg.
Jawel.
Ja. Want wij zitten hier in het Media Center, de Media Workroom. Zo, rondom ons is iedereen aan het werken. En dat hebben wij ook al gedaan. En zoals je zei, het is wel een circus hoor. Wat een massa volk dat hier rondloopt. Dat alleen al hier is voor die Super Bowl van media mensen, die teams. Las Vegas is al druk, maar nu is het echt inderdaad. Circus is een heel goed woord.
Ja. Denk, Dirk, voor jou is het jouw eerste Super Bowl, denk ik.
Ja.
Ja, klopt. Frans, jij bent al meerdere keren naar de Super Bowl geweest. Is het hetzelfde circus als vroeger, of is het nog verslechterd of ja, verbeterd, hoe je het ook wil noemen, in vergelijking met vroeger dan?
Het wordt alsmaar groter. Het heeft ook te maken met met de bestemming natuurlijk. Ik bedoel, ze hebben een Super Bowl gedaan in Detroit, ze hebben een keer gedaan in New York, een keertje in de Atlanta. Dit is waarschijnlijk niet te vergelijken. De Super Bowl, de pers en de mensen die stemmen in New Orleans, dat blijkbaar alles ligt daar heel dichtbij. En is heel leuk om daar te zijn. Maar Las Vegas is natuurlijk een topbestemming. Ik was hier al van zondag. In het begin kunnen hier in die casino's en in die media workroom een paar mensen.
Ik ga even moeten inpikken, Frans. Wij horen jou niet zo heel goed. Het begon wel oké. Nu is het wat minder precies aan het worden. Maar zoals ik het verstaan heb, begint het circus toch te verslechteren of te vermeerderen. Ik denk dat dat ook niet verbazend mag klinken. Als je ziet ook bijvoorbeeld wat de ticketprijzen zijn de afgelopen jaren, hoe dat die gestegen zijn. Het is naar boven gekomen dat de vrouw van Christian McCaffrey of familie van Christian McCaffrey zelfs niet in staat was om een suite te kopen voor de match. Dus ik denk dat dat alleen maar kan wijzen op wat dat we eigenlijk aan het meemaken zijn met een Super Bowl.
Go, beter? Frans.
Nee, nog niet beter, Frans.
Yes.
Terwijl zij...
Ben ik goed verstaanbaar?
Een beetje,
Dat uw micro durf
maar wat luid praten. Lukt dat wel.
Een beetje luid praten.
Ja, dat is goed.
Wij zijn van België, dus zij gaan ons toch daar niet verstaan. Dus als je iets doms zegt, niemand die het zal geweten hebben, behalve de mensen die luisteren.
Ja, spreek maar in zijn oor. Sexy wel.
Je moet wat dichter gaan, Frans. Ik denk dat je wat dichter moet gaan. Voor de mensen die nu niet enkel aan het luisteren zijn. Ik zou even inpikken in deze feed, want we zien Frans dichter en dichter kruipen bij Dirk om de microfoon van Dirk
te gebruiken. Is gezellig.
Dus... We combineren de micro van ons draagbare apparaat en ook de oortjes, dus het is een beetje gokken welke van de twee nu juist aan het werken zijn. Maar normaal gezien zouden die maar
failliet. Ja. Ik kan dat testen als je zo doet.
Het is sowieso altijd de circus. Goed. Maar nu is er een extra dimensie en dat is heel die shit rond Taylor Swift. En ik kan je zeggen, het is ongelooflijk ambetant voor onszelf als je wil een vraag stellen aan een speler of aan een coach, en daar staan dan telkens 4-5 mensen voor je, waarvan 3 vrouwen meestal, die iedere keer iets vragen over Taylor Swift. We hebben daarnet 7 minuten staan wachten om te kunnen iets vragen aan Harrison Butker, en het was constant Taylor Swift dit, Taylor Swift dat. Heb je haar ontmoet? Wat vind je ervan? Het is gewoon ongelooflijk annoying om hier heel de tijd diezelfde shit te moeten horen.
Ja.
En je ziet al dat die spelers zelf, ze beginnen er zelf mee te lachen. Ik bedoel, ja.
Ja, inderdaad, zoals Frans zegt, bij Harrison Butker, de kikker, stond een dame, ik weet niet, LA Times was het, of People Magazine, en die bestelde er gewoon van Harrison Butker 2 vragen over Taylor Swift. Ik denk dat hij niet eens weet welke vorm dan een voetbal heeft, en toch staat hij daar in het half uur dat die spelers daar hebben om vragen te beantwoorden, om ze tijd in te nemen met Swift-vragen.
Ja. Ik vind dat fijn dat kickers vragen krijgen dan, toch?
Ja. Ik heb Butker een echte kickervraag gesteld en ik moest gewoon wachten totdat die dame naar 2 Swift-vragen achter de boek had. Die mannen doen dan hun best om zo vriendelijk mogelijk te blijven, maar ja.
Heeft er al iemand gezegd, I'm just here so I don't get fined? Heeft er iemand van
Nee. Ik moet heel zeggen, we hebben deze morgen dan de persconferentie van de Chiefs gehad. Of de media time, hoe kun je dat je thuis moet zeggen. Die mannen waren allemaal heel relaxed en heel vriendelijk.
Vanmiddag gaan we naar de 49ers. En ik heb wel gezien Als je 's morgens om 8 uur de Chiefs hebt om te interviewen, die mannen hebben waarschijnlijk ontbeten, dan doen ze dat uur en dan kunnen ze weer aan de slag. Ik heb gisteren 49ers-spelers gezien om 4 uur in de middag, die zo annoyed waren na een uur. Ik zag Nick Bosa, die wou gewoon iemand door die camera trekken. Die was het zo beu. Het was natuurlijk, het ging daar zelfs over Taylor Swift. En je zag gewoon dat die Bosa keek als ze een vraag stelde van alsjeblieft, please let it stop. Dus ik denk wel, de timing speelt ook wel een rol. Wat je ook wel hebt, ik hoorde jullie daarnet praten al, over wie heeft er het voordeel en de coaches en zo. Ik heb nu al een zestal van die persconferenties gezien. Ik heb ze gezien op opening night. Dirk heeft vanmorgen geïnterviewd bij de 49ers, bij de Chiefs. En straks gaan we naar de 49ers. De Chiefs zijn heel, heel, heel relaxed. En het is niet dat ze...
Hoe merk je dat, Frans?
Ja.
Hoe merk je dat de spelers relaxed toeleven naar deze Super Bowl? Want is dat hun manier, een manier van antwoorden?
Ja, ja, die mannen zaten daar... Ja, het was inderdaad 8 uur 's morgens, dus het is redelijk vroeg. Die mannen zaten daar op hun gemakje. Coach Reed is echt de... Ja, ze ziet hem er gewoon uit. De gezelligheid zelf, de rust zelf. Travis Kelce heeft er ook gewoon rustig zijn tijd genomen om de vragen... Patrick Mahomes, dat was niet te geloven hoeveel camera's dat er op een halve meter van die zijn gezicht staan, hoeveel mensen dat er naar die zijn gezicht staan te roepen. En toch rustig de ene vraag naar de andere beantwoorden. En het zijn jonkies, dat mogen we dat niet vergeten. Mahomes is dan ervaren, maar die is 27 jaar. Rashee Rice, de rookie, die zat er echt... Die was blij dat hij daar zat. Ja. Dat hij vragen mocht beantwoorden van ons. Dus op dat vlak leken die mannen echt geen last hebben van stress. Niks. Dus ja,
merk je dat dan... Frans, jij hebt het gezien op opening night. Merk je dat de 49ers op een andere manier toeleven naar deze Super Bowl? Zie je een andere demeanor bij die mensen, waardoor dat je denkt dat de Chiefs op dit moment iets rustiger toeleven naar de Super Bowl?
Ik zie een paar dingen en dat is... Ik vind dat Shanahan zelf er niet relaxed uitziet. Die man ziet eruit alsof hij... Ja, en er hangt ook veel van af voor hem mee. Die anderen hebben... Reed heeft er een paar gewonnen, hij nog niet. Maar je voelt ook die gesprekken zoals een CMC bijvoorbeeld. Je weet nooit als je nog terugkomt. Die is running back, die is ook al iets ouder aan het worden. En dat gevoel van hen van... Ja, nu moet het gebeuren. En je ziet iets meer stress uitgenomen bij George Kittle. Ja. Die heeft gewoon beslist, ik ga hier 14 dagen fun hebben en ook in de wedstrijd. Je hebt het waarschijnlijk wel gezien bij die vraag, hoe hij daar onmiddellijk op inspeelde. Dus ja. Die Kittle is namelijk kalm.
Hoe chill is die?
Sorry?
Hoe chill is George Kittle? Dat lijkt een fantastische mens om
ja, mee te spreken. Ik wil hem straks zeker ook gesproken hebben eigenlijk.
Ja, maar en wat je ook hebt, je schrikt zelf. Dus je stelt... Je denkt, ik moet mijn vraag goed kunnen stellen, want ik heb hier maar even de tijd. Ik moet onthouden dat ik zeg in en niet and American football. En dan stel je je vraag. En dan, in plaats dat hij onmiddellijk antwoordt, zegt hij zo van, hey, what's up man? En begint, wil hij een soort gesprek beginnen. En je bent een beetje taken aback van, ja, en ik voel mij ook lachen. Maar ik wou dan ook gewoon dingen zeggen. Nu... Wat er natuurlijk wel interessant is, is voor ons, ik denk dat het voor Dirk een ongelooflijke ervaring is, maar je mag niet vergeten dat wij, of de meeste van jullie, zijn een paar jaar geleden bij AFCB gekomen. Wij doen heel veel om college en podcast en fantasy en noem maar op. En Dirk staat hier nu gewoon naast Patrick Mahomes, stelt een vraag aan Andy Reid.
Aan Mahomes ook.
Heeft gewoon aan Mahomes. Praat met assistant coaches, heeft een interview gedaan met George Karlaftis. Ik bedoel, dat is wel heel speciaal voor ons. Oh, wow. En ik heb zelf een interview gedaan met Will Brinson van de Pixies podcast. Had vooral over podcasten en zo. Ik kan het spijtig genoeg niet uitzenden. Ik was zo dwaas van mijn credential op beeld te hebben. En ik ben weer erin geslaagd. En ik wil hem niet kwijt zijn natuurlijk.
Dat flouteren we wel, Frans. Dat flouteren we wel. Stuur die beelden door en we flouteren dat. Geen probleem.
Ja, ja, ja. Maar ja, die gasten zijn dat gewoon. Maar alles is gewoon op een ander level. Wat ik heel interessant vond van Reed vanmorgen, is dat hij zei dat iedere wedstrijd in de playoffs, iedere keer had de snelheid nog een stukje hoger. Dus dat is natuurlijk hetgeen waarvan je dan denkt, ja, had een Rashee Rice of van die jonge gasten, hoe gaan die dat doen als dat dan nog is, sneller is dan bijvoorbeeld in die championship?
Ja, er was eentje zich wel een beetje aan het vervelen vanmorgen, zei dat was Marcus Valdes-Scantling.
Je hebt die microfoons ook laten vallen.
Ja, ik, ja.
Ik heb een vraag, jongens. Ik heb een vraag. Frans en Dirk, hoe zit het met de Europese vertegenwoordiging van de pers? Al mensen vanuit Europa tegengekomen?
Eigenlijk, in die persconferentie met Andy Reid, wel was Spaanstalige, dat hoor je dan heel duidelijk, maar in Mexico is voetbal natuurlijk ook populair. Frans, er heeft iemand uit Frankrijk een vraag kunnen stellen, heeft iemand uit Spanje een vraag kunnen stellen. Wij gaan morgen of zo naar een international, NFL International Press Meeting, dus dat wordt volgens mij ook interessant. Maar er zijn hier wel wat buitenlanders, hoor.
Dat is goed voor contacten te leggen dan die international.
Wow. Ja, maar en wat je ook wel hebt, en dan innerveren internationaal onder elkaar zich daar dan over, er was een Duitser, die zo dwaas was, die gewoon niet doorheeft dat een NFL headcoach niet aan politiek doet.
Oei.
En die was zo dwaas om te vragen wat met het feit dat er een conspiracy is met Taylor Swift, zodanig dat zij Joe Biden kan president maken.
Ja.
Ja, die vraagt dat dan aan een NFL-coach, waarin we 15 minuten hebben, waar we misschien in totaal 15 à 20 vragen kunnen stellen.
Ja.
Dan vraagt hij zoiets dom. En dan zeg je, ja, okay, dat is weer dan als Europeaan, ja, denk ik.
Ja. Dus dat is voor wat kak op te eten. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar die verpesten dan wel een beetje het internationaal gehaald.
Zeg maar, voor mij ook een vraagje. Je zegt van ja, je kan die verschillende spelers gaan interviewen, maar bijvoorbeeld bij Rashee Rice, die leek gewoon op een stoeltje te zitten met geen tafel voor. Zitten die mannen dan effectief in een cirkel en kan je daar langs gaan terwijl dat die daar zitten?
Je zal straks filmpjes zien. Ik heb zo'n beetje een rondleiding gedaan door die ruimte. Er waren een aantal prominente spelers die zitten in een aparte kamer, zo echt aan aparte podia. Ja. En dan in een andere kamer, een grote zaal, zaten gewoon alle andere spelers en coaches aan kleine ronde tafeltjes te wachten tot iemand van hen een vraag wil stellen. Het is eigenlijk redelijk. Ja, je kunt iedereen aanraken, ik zal het zo zeggen. Dus die zitten echt wel.
Can I touch you?
Ja,
I would.
Heb je al iemand aangeraakt?
Dat je de Champions League of zo even zomaar een kamer kan binnenwandelen waar alle spelers rustig aan een tafeltje zitten. Of dat je dan even een praatje mee kan slaan of een koffie drinken.
Frans, je hebt je ring toch al geflext, hè? Want ik heb gezien in een van de filmpjes dat je die aan hebt, hè? Dus ja, kijk. I've got a ring. Ja. I've got a ring, guys. Je kan dat tegen de spelers van de Niners zeggen. Dat hebben jullie niet.
We hebben ook nog Tom Melvin geïnterviewd, de tight end coach van de Chiefs. Die zijn moeder is van Belgische afkomst. Dus
contacten.
We hebben er nu zijn kaartje niet kunnen.
Can I have the phone number of your mom? Dat is misschien een vreemde.
Die man was oud, dus ik vrees dat zijn moeder er niet meer zal zijn.
Misschien een klein bruggetje naar misschien een van de laatste vragen voordat we jullie laten gaan. Hoe reageren mensen op het feit dat wij van België daar zijn om nieuws te maken over de Super Bowl? Is dat niet veel anders dan iemand uit Spanje? Of ja, Spanje is nu wel een iets groter land. Maar heb je het gevoel dat er... We hebben bijvoorbeeld gezien in de filmpjes dat Andy Reid is gniffeld als hij België hoort. Sommige spelers doen dat ook. Merk je dat? Dat spelers dat speciaal vinden dat iemand van België hen vragen komt stellen of niet zo hard?
Valt mee. Wij zijn ook een van de enigen die effectief ons land even specifiek vernoemen in onze naam. De meeste van die Mexicaanse journalisten of zo, die herken je gewoon aan een accent. Mm. Ik heb nog niet veel gemerkt van wauw, welke exoot ben jij hier nu?
Ik heb ook wel het gevoel dat ze dat gewoon weinig horen. Dus als ze dan Belgium horen, dan kijken ze wel, je ziet inderdaad een limlach of even opvlakken. Maar bijvoorbeeld, we hebben ook twee dingen gezien die gewoon hilarisch zijn. Ik begrijp nog altijd niet dat je mag werken voor de pers in Mexico of in Spanje. En natuurlijk, dat is allemaal in het Spaans daar, maar dat je niet deftig Engels kan spreken. Er komt dat dan iemand, een Mexicaan of een Spanjaard, en die stelt dan een vraag. En dan zie je die coach kijken en dan hoort hij twee woorden, moet hij daarop antwoorden. En dan, nog erger, dan was er daar een Ier of een Schot die het ook nodig vindt om Schots te spreken. En je ziet gewoon die coach daar staan en denken van, welke taal is dat? Is dat Oekraïne of is dat doe dan toch de minste de fucking de moeite om gewoon deftig Engels te spreken. Wat is je probleem? Hey, dat je toch, wat je wat moet vraagstellen, je komt gewoon, miljoenen mensen zien dat ook soms live op tv. Zorg er dan toch voor dat je één deftig voorbereid hebt, dat je vraag op iets trekt en dat je dan ook een taal spreekt die begrijpbaar is voor die mensen daar staan. Dus dan denk ik, ja, daar...
Ik zou proberen toch iemand West-Vlaams te laten spreken, of een zinnetje. Zo stoetjes of zoiets laten zeggen.
Ik heb een fout gemaakt door aan Kittel te vragen, weet je wat Krieger betekent in het Duits? Ik had moeten vragen, weet je wat Kittel betekent?
Ik dacht eigenlijk dat je dat ging vragen. Toen je die vraag hoorde, dacht ik dat je dat ging vragen. Maar nee, dus...
Dat zou nog tof geweest. Die zou dat nog tof gevonden hebben, sowieso. Dat
proberen we vanavond te doen.
Ja, oké.
Okay. Nog het vraagje. Nog één vraagje, mannen. Wat, vandaag is nog Niner time. Hoe ziet vrijdag en zaterdag er voor jullie uit?
Je hebt dat filmpje gisteren gezien van die vrouw in dat gigantisch glas water. Dat is maar één...
interesseert me niet.
Het was diep.
Er zijn hier events à volonté en over de meest diverse onderwerpen. Die NFL International Press Meeting is volgens mij morgen. Er is ook nog ergens een optreden.
House of Blues.
Green Day. En iets over Madden is hier nog een event morgen.
We gaan naar de Madden Super Bowl, wordt gespeeld morgenavond.
Ja.
Dus de extra content morgen.
En de afstanden zijn hier eigenlijk redelijk groot. Dus ik heb er net echt moeten lopen van het ene hotel naar het andere om hier een beetje op tijd te zijn. Dus het is echt wel een goed gevulde agenda. En die begint dus al, de wekker stond vanmorgen om 17:45. Dus,
medelijden is beperkt. Eventjes zeggen toch. Ja.
Zaterdag is meestal een totale off-day voor... Pers doet niets, maar wij gaan waarschijnlijk naar de NFL Experience, die is nog groter.
Ja.
En het is ook zo, we proberen ook in de Super Bowl binnen te geraken, dat is nog niet zeker. Maar wat er 100% zeker is, is dat we als de Super Bowl gedaan is, dat we dan iedereen kunnen ook interviewen. Verliezers en winnaars. En hopelijk gaat het dan wel over voetbal en niet over TT.
Rustig blijven, niet boos worden op TT. She's not the blame.
On that bombshell. Schuld,
maar de rest moet er wel zijn bek over gaan houden.
Ja, volledig akkoord. Ja. Volledig akkoord.
Goed, genoeg over TT. En we gaan de mannen uit Las Vegas laten gaan. Dirk, Frans, geniet nog van jullie dag, want die staat eigenlijk bijna nog voor jullie. 49ers deze namiddag. We kijken uit naar de content en wat extra vragen aan George Kittel. Hè.
Ja, komt in orde.
Goed, bye-bye, guys.
Bye.
Goed, dat was het vanuit Las Vegas.
Lotjes?
Geanimeerde tussenkomst, laten we dat zo zeggen. Ik was even bang dat we gecanceld zouden worden toen Frans zijn tour op begon te gaan, maar het viel blijkbaar goed mee. En we zien hem hier in de achtergrond nog. Heren, wat we nog niet gedaan hebben, is effectief predictions gemaakt over de Super Bowl. Voor we overgaan naar uitslagen, wat is het gameplan van de Chiefs en wat van de 49ers? Wat mogen we verwachten van deze twee ploegen? Wie moet er wat doen op de winnen.
Alexi, go.
Wel, ik heb vandaag ergens gelezen dat de Chief Defense heel graag man-coverage speelt. Natuurlijk, tegen de Niners is dat wel moeilijker met al die wapens die we daarnet opgenoemd hebben. Dus ik ben benieuwd of dat ze nog steeds in die man-coverage zullen spelen of wat meer zone zullen gaan hanteren.
Technisch.
Ja, ik zal niet verder erop ingaan. Ik zal het gewoon zo laten. Maar je zou wel problemen kunnen hebben als je koppig blijft vasthouden aan dat man-coverage spelen tegen de Niners. Omgekeerd dan denk ik dat de Chiefs zullen wel, afhankelijk van de score natuurlijk, proberen te teren op Pacheco's en runs en natuurlijk de connectie tussen Travis Kelce en Patrick Mahomes.
Wat ik inderdaad de X-factor vind, is inderdaad ook de goede vraag die, denk ik, Frans gesteld heeft aan McCaffrey. Zo het feit van, soms loopt het niet en dan plots begint het wel te gaan en haal je chunks en chunks of yards. Dat is het grote voordeel aan de Niners. McCaffrey kan volgens mij inderdaad 3 quarters echt goed gestopt worden en plots komt hij onder stoom of laat die defense een paar slip-ups en die kerel heeft een touchdown of 80 yards. Dus McCaffrey is zo'n running back die je nooit kan uittellen, maar echt letterlijk nooit. Terwijl andere running backs, dat weet je, stop die af en die laten de schouders zakken. Maar met McCaffrey ben je gewoon nooit klaar mee en dat is wel redelijk uniek. En dat zorgt ervoor dat de Niners eigenlijk, mits geen te grote achterstand, wel nog altijd die running game moeten kunnen blijven spelen. En dan play-action eventueel, als het goed gaat, naar die andere sterren op tight end en op wide receiver.
Ja, ja, klopt. CMC gaat die, kan die sleutel wel eens worden wanneer dat het spannend wordt late in the game, wanneer het score ze nog een beetje gelijk oproept. Want bijvoorbeeld, als hij de sleutel gaat worden, Brock Purdy, die heb ik nu in de vorige wedstrijden, die ballen dat hij gooit, soms erop, maar heel Manneke, veel ballen met risico.
Veel dropped INT's, hè? Veel dropped INT's in de heel die playoffs. Dat zijn er zeker vier die er gewoon moesten onderschatten. Ja. Ja.
Dus het is echt wel, qua Niners ligt de druk bij McCaffrey, wat mij betreft. Die Chiefs, die is gegroeid, dus dat wordt volgens mij het interessantste duel eigenlijk. Dus de McCaffrey en de Chiefs, die... ja, ze zeggen het, hè. Wat was het? Offense wins games, defense wins championships. Tot in de treuren zullen ze dat herhalen. Dus ook hier, hè. Het zijn misschien de fouten van Purdy die de Niners de nek kunnen omdoen, maar het kan ook wel CMC zijn die de ploeg gewoon naar het volgende niveau gaat tillen. Daar lijkt de sleutel te liggen als de Niners willen winnen tegen de Chiefs.
Mm-hmm. Agreed. Ja. Sorry.
Dat is de analyse, Jens.
Dat is de analyse. Voilà. Bedankt voor het luisteren allemaal.
Bedankt voor het luisteren.
Tot ziens. Joepskist.
Nee, voor mij persoonlijk, ja, ik sluit aan bij de rest. Ik denk dat het vrij logisch is. Christian McCaffrey tegen de Kansas City Chiefs. Die moeilijker moet het niet gemaakt worden. Het zal daarvan afhangen. Wat wel een voordeel is voor de Chiefs. En dat zijn twee kleine elementjes die naar boven zijn gekomen in de laatste week. Eén, er ligt een Chiefs-vlag begraven onder het stadion.
What?
Van de Super Bowl. En als u nu wat zegt, heb je echt onder een steen geleefd.
Nee, vertel.
Oké, okay, dus voilà. tijdens de werkzaamheden voor het nieuwe stadion van de Las Vegas Raiders was er daar een bouwvakker die fan was van de Chiefs en die heeft een vlag meegenomen en onderaan gelegd en daarop zijn ze beginnen bouwen. Dus er ligt echt effectief een vlag van de Chiefs onder het stadion van de Las Vegas Raiders. Dus Chiefs spelen eigenlijk al een klein beetje op home turf.
Letterlijk.
Het tweede element dat de Raiders fans absoluut nog niet appreciëren, dus die worden echt terug een klein beetje met de grond gelijk gemaakt. Misschien moesten we Lawrence vragen. Maar de Chiefs hebben de locker room gekregen van de Raiders. Dus wat doen ze voor iedere Super Bowl is echt gewoon de graphics van de twee teams overal plakken wat ze maar kunnen plakken. Dus het toilet is waarschijnlijk ook versierd. En wat is er nu gebeurd?
Ze hebben dat niet gekregen, denk ik. Hè.
Voilà, ze hebben die van de university gekregen.
Ja.
Er zijn foto's opgedoken van de Las Vegas dressing room, waar nu Chiefs banners buiten hangen. En er is een foto een klein beetje later opgedoken, waar het logo van de, 14, van de Raiders is weggemoffeld.
Maar volgens mij hebben ze de minste, die van de University of Las Vegas, gekregen. Als bedankje, omdat AFC
als
West gewonnen zijn.
Kijk, I'll send you the link. Is ridiculous,
maar...
I'll send you the link. Er zijn foto's.
Ja, oké. Okay, ja. Dat wil ik geloven.
Dus,
ik denk niet dat het veel van invloed is.
Hoe dan ook, voor de Raiders-fans is het een extra doorn in het oog. Dan moet je absoluut niet content zijn. En voor de Chiefs-fans is het een extra element. Ik zou het persoonlijk niet appreciëren moesten de Packers in US Bank Stadium de Super Bowl winnen. Ik denk dat Alexi het niet zou appreciëren moesten de Cowboys in Philadelphia komen winnen. En ja, Rijn, Jan, jullie even min moesten de 49ers of de Vikings Super Bowl winnen op Lambeau.
Nee, Jens, maar mijn vraag is wel, net zoals in FC Barcelona, een gewone wedstrijd, heel veel toeristen zitten, vraag ik me wel af hoeveel echte supporters dat er percentgewijs in dat stadion zitten voor een wedstrijd van de Raiders. Dat lijkt me echt een stadion dat met heel veel mensen gevuld is. Want je moet weten, het waren echte Oakland diehards. Ik weet niet of die elke keer die vijf uur rit doen om naar een wedstrijd in Vegas te gaan kijken. Dus hoeveel advantage, fantastisch stadion, hè? Maar ik denk dat er ook veel toeristen zitten bij zo'n thuiswedstrijd van de Raiders.
Well, het zullen al sinds toeristen zijn die heel veel geld moeten verdienen, want de gemiddelde Super Bowl tickets zijn rond de $6,000. De goedkoopste face value was via een lottery ticket systeem, dat was 2000, maar er is een vertegenwoordiger van het ticketing systeem die zegt van een gewone man kan niet aan een ticket geraken aan die prijs. Dus betaal je minstens 6000 en we hebben prijzen gezien in de miljoenen voor een suite. Dus dat zijn de Uber-rijken die daar naartoe mogen gaan. mijn persoonlijk petje had het een klein beetje te boven.
En dus, Dirk en Frans gaan dat gratis doen.
Dirk en Frans gaan gratis proberen binnen te geraken.
Ik geloof dat niet. Ik ben een beetje sceptisch daarover. Ik hoop het van harte, maar...
Omdat je sceptisch wilt zijn, of...
Nee, dat mag de FOMO. De FOMO is oké, want die wedstrijd zelf... Nee, die FOMO is oké voor die wedstrijd zelf. Maar ja, dat is zo een gelikte organisatie dat... Ik weet niet, dat ligt volgens mij allemaal vast. Maar ik hoop het van harte dat ze ergens nog een achterpoortje vinden. Niet letterlijk, want dan worden ze wel ergens buiten gesmeten door gigantische buffels van mensen.
Alright, heren. We gaan de podcast afsluiten met een simpele vraag. De vraag die we ook gesteld hebben aan de kijkers om de overtime mug te winnen. Hier gaan we nu een extra element aan toevoegen. Wie wint de Super Bowl? Wie is de MVP en wat is de uitslag? Rijn, ik begin met jou. Je zit hier links van mij. Of ja. Rechts, no matter how you see it.
Wie wint er? Chiefs. Chiefs winnen. Kelce gaat de MVP krijgen. De score. 24 Chiefs en 20 Niners.
Ja. Echt hard over nagedacht. Touchdown, foul, touchdown. Je zegt maar wat.
Er gaat een gemiste kick zijn.
Ja. Goed, Alexi.
Ik sluit mij eigenlijk aan bij Rijn. Ik ging ook Chiefs als winnaar eruit doen komen met Travis Kelce als MVP, want Taylor Swift.
Moet op dat podium komen.
Alles rigged.
En ik denk ietsje meer low scoring, een beetje meer runs, 21-17.
Oké.
Okay. Ja.
Dan weten we ondertussen al wie dat hem zal aanduiden als winnaar. Ja.
Chiefs, ik denk Mahomes, omdat men altijd als er een paar touchdowns worden gesmeten, is toch altijd de QB die MVP wordt. Score op, weet ik niet. Ik denk dat een... misschien is het meer hoop dan kennis of kunde. Ik zie een high-scoring game. Ik zie de Niners toch wel wat toelaten en dan op zijn beurt ook wel genoeg kunnen scoren. Dus ja, Chiefs winnen by a small margin. Mahomes, MVP.
Okay. Je weet wat er gebeurt als er pundits voor de match een match voorspellen en iedereen zegt dezelfde ploeg. Hè? Je weet wat er gebeurt.
Oh, de Niners zijn.
Dus... Er zijn natuurlijk maar die Belgische AFCB. Ik weet niet wat de andere... Ja, het is... Allee, ja, er is ook een reden dat mensen bepaalde ploegen aanduiden. Al die haat dan van die andere ploeg is zo belachelijk. Hè? Ik bedoel, wij zeggen ook niet dat de Niners hier gaan vernederd worden met 17 punten. We zeggen gewoon, voilà, ja, als het op het dubbeltje gaat vallen, denken we dat het dubbeltje net naar daar valt. Maar goed, je hebt chipje op je schouders nodig. Ik ken nog wel zo'n speler die daarvan leefde of leeft. Dus ja, doe maar hoor.
Goed, dan gaan we voor de full-on jinx, waar ik absoluut in geloof. Ik ga ook voor de Chiefs. Mijn Super Bowl MVP is Patrick Mahomes. En de score, field goal verschil, laten we het 27-30 noemen. Ik weet niet of dat een mogelijke score is zonder echt veel uitzondering. Dus high scoring.
3-0.
Kleine marge. Mm-hmm. Goed, sluiten we hierop af. Heren. Wij zien elkaar zondag terug. Alexi en ik zitten, zoals gezegd, in O'Leary's. Rijn zit ergens op een strategische of onstrategische plaats, niet te kijken naar de Super Bowl. Jan zit met zijn hoogzwangere vrouw, wat enorm fantastisch getimed is, zodat hij alleen kan kijken naar de Super Bowl in Londen. Hier gaan we afsluiten. Dank jullie wel voor het luisteren en we zien jullie later terug. Bye bye.
Bye bye. Bye bye.